Bemiddelde gelovigen, volgende week begint hier in Antwerpen het barokjaar. En dan is het hier al barok wat de klok slaat. Mij, wat had ik gedacht? Rubus op kop. Rubus inspireert. Hij is toch onze beroemdste schilder? Een echte virtuoos. Een artiest? Zo zijn er geen twee. En over die inspiratie gaan we het na vandaag eens hebben, hè? Inspiratie, dat is toch iets waar dat de geest van God, de spirit, mee gemoeid is, hè? Waar dat je ook ter wereld in een groot museum komt, zijn maar zeker, ze hebben een Rubus. En daar zijn ze fier op. In feite is hij onze beste ambassadeur. En zeg nou zelf, die Rubus kon schilderen, hè. Maar, heb je al die schilderijen van Rubus al goed bezien? Ik bedoel, echt goed bezien. Want als je zo één voor één voorbij loopt in een museum, dan denk je al rap, wat een hoop dramatiek in kleur. Ik geef toe, voor een moderne mens is het nogal zwaar. En je voelt het er zo door overdonderd, dat je nog maar weinig moeite doet om zo eens echt in detail te bezien. Want dan pas vulde Rubus, die schilderde niet zomaar van, zie je zo goed dat ik dat kan. Nee, het was niet kunst om de kunst. Hij wilde ons beter doen begrijpen wat dat daar voorgesteld is. Zeker ook. Als het over de Babel gaat, over Jezus, zijn apostelen en al zijn aligen. Pak nou dat schilderij de kruisafneming in ons lief vrouwenkerk, daar bij de concurrentie. Je bent nog niet binnen in de kathedraal of je wordt al van vaar gepakt door de kleur. Die kleur, mensen. Dat rood, dat geel en dat blauw. En hoe meer dat je dichterbij komt, hoe meer dat je in die kleur contouren begint te zien, figuren en een doordachte compositie. En als je heel dichtbij staat, er bekend met je neus bovenop staat, dan zie je het pas. Dat glanzend lang blond haar van Maria Magdalena, dat schattig hondje dat zijn bosje denkt te moeten verdedigen, en dat licht. Dat valt over al die gezichten van bleek tot blozend en over al die kleurrijke kleren. En zo stollen dan letterlijk oog in oog met onze lieve neer en ook met al zijn vrienden die bij het kruis staan. Als je daar dan niet door gepakt bent, dan weet ik het niet. Hè? Dan moet ook niet meer naar de cinema gaan. Je weet direct wat die mensen meemaken. Gevuld wat dat zou vullen. En daarin zit het talent van Rubus. Hij doet ons mee leven. Zo echt heeft hem ze geschilderd als mensen van vlees en bloed, gelijk als scha en gelijk als kikken. Zie maar eens naar dat gestold bloed in elk van de wonden van Jezus. Dan vraag de wagen toch af. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dat ongeveer zo hij moeten afzien om zijn boodschap te kunnen doorgeven. En zeer is naar moeder Maria. Haar gezicht is nog grauwer dan dat van haar dode zoon. Wie kan daar ongeveerlijk verblijven? Voor dat immens verdriet van een moeder. Om het met de woorden te zeggen van Hendrik Conscience, die daar in die doopvond gedoopt is. Wat een moeder laden kan. Haar ogen zijn echt niet meer om aan te zien. Die zijn precies door haar tranen weggeveegd. En ogen, dat zijn de spiegels van de ziel. En dat is naar typisch Rubus. En laat ons in de ziel van deze moeder zien. Een hart door een zwaard doorboord, gelijk als Simeon. Dat voorspelt. Ah wel. Die Rubens heeft maar een paar vijgen van zijn bursel nodig om te vertellen wat er leeft in de mens zijn hart. En justa, wat dat je niet kunt zingen, zet A in de vaarf. En niet alleen een baan verdriet en misère, hè? Ook als moeder Maria in positie is, zeg maar in beladen verwachting van haar kinneke, dan mogen we meeleven met de vreugde van de jonge mama. En weet wat Rubens dan doet? Dan zet hem de dikke balk van onze lieve vrouw recht in het midden, terwijl dat we Elisabeth daar naar laat wazen. Zo doet de mons automatisch het weesje groot mee bidden. Gezegend ze de ga boven de alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van oude schoot. Van oude schoot. Amai, dat lang geduurd. Slim bekeken van die Rubens. Rubens, chapeau. En dan die portretten van Rubens. Die leven, die hebben karakter. En daar heeft Rubens een drugsjes voor. Hij overdraaft bijvoorbeeld een biedeke met het rood voor de lippen. Precies, lipstick lippen. Gelak in Trubbezoas op zijn eigen zelfportret, dat pas magnifiek gerestaureerd is, met blozende kaken, is hem van onder de vernis tevoorschijn gekomen. Gevuld zijn levenslust. En dan die ogen. De lichtspeling in die ogen, gelijk op het portret van zijn vrouw Isabella Brandt. Dat blauw. Die ogen zo blauw. Twee ogen zo blauw. Zo innig en al mijn geluk zijn die kakers van jou. Twee. Maar dan ook ogen die recht u aankijken. En dan zeg je toch weer, Rubens, chapeau. Ga verdiende standbeeld. En het hem dubbel en dik verdient. En nog wel op de grunpluts. Hij is dan ook niet voor niks de beroemdste burger van Antwerpen. En daar is niet bij gebleven. Om de 25 jaar hebben we hem geveerd. Met een tentoonstelling. Met een stoet. Met een volksfeest. Met vuurwerk. En dan die kantaten van Peter Benoit. Je weet toch dat het Bayard-lied van Jules de Gater daar uitkomt. Dan mocht de Bayard spelen van alle hoetoren transen. Dan mocht de Grazard, dan mocht de Jonket dansen. Maar weet de golle dat er zelfs een paar keren in de kathedraal een Te Deum is geweest. Om onze leven neer te danken voor Rubens zijn ongelooflijke creativiteit. Het begin van alle creativiteit, dat is natuurlijk God zelf, die wou erboven de DJ van het leven noemen. En Ayani Lever, dat wou mensen daarvan mee profiteren. Dat is een gave. Dat wou er op de koop toe baaien mee gekregen. Die creativiteit, beste mensen, op alle vlak, dat is een zegen. En voor die zegen, daarvoor zeggen we dank, met een Te Deum, u Heer loven we. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Dat kende precies wat minder, hè? En al prazen we Rubens de Nemel in, hij blijft inspireren. Denk maar onze vuil schilders, gelijk Vincent van Gogh, die ook Onkskarig bezocht, hè? En die hier in de kathedraal zo gepakt was door de kleuren van Rubens en vooral door de lichtspeling erin. Maar de vraag van mijn preek vandaag is nou niet hoe dat Rubens die kunstenaar geïnspireerd. Maar wel, hoe kan Rubens ons inspireren? Om op die vraag te antwoorden, zullen we eerst eens zien hoe dat hem zelf geïnspireerd was. Want, broeders en zusters, Dan mag Rubens nog zoveel plomen op zijn noot hebben staan. Ook A is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hè. A het ook zane mosterd eveneens vandaan gehaald. Denkt maar onze dra grote leermeesters. En vooral de leste. De belangrijkste. Otto van Veen. Ja, ja, die van de Otto Veenjestraat. En weet waar je dat goed kunt zien? Hier. In deze kerk. Daar van vuur. Tegen de muur. De marteldood van de heilige Andreas. Komt maar eens zien. Tijdens de rondleiding. Elke zondag namiddag om 3 uur. De kans is heel groot dat Rubens als leerling, die op dat moment zijn diploma haalt, daaraan en meegewerkt. Het is vooral de compositie die Rubens van zijn leermeester heeft overgenomen. Dat kun je ook heel goed zien omdat groot schilderij in de kathedraal de kruis oprichting. Niet zomaar een schilderijtje om in de living te hangen, maar een van 6 meter op 4. Door een oude living niet ontypen, hè, madame. En dan die clair obscuur. Zo'n gezicht dat ineens oplicht. En de rest in het donkere. Ah wel, dat is hem ook niet van zijn eigen. Dat komt van Caravaggio. Niet de minste, niet waar? Maar als je dat denkt, dat het bij zo'n grote artiest enkel om techniek en knijpen van het vak gaat, dan zijn we al op de vaarneffen. Het is zeker ook een kwestie van persoonlijkheid. Met de wanneer, beroep, dat je naar de wereld ziet. En jawel, Rubens heeft kleur gegeven aan het leven. Van alle mensen die er nog gekeken hebben. Hij heeft met de kleuren gespeeld, gegoocheld, getoverd. Maar hij heeft die kleuren niet uitgevonden. Hij is ze eerst gevonden in het leven van elke dag. En dat is nou zo. Een kunstenaar is iemand die in het gewone leven meer ziet dan een gewone mens gelijk als wat. Wat lopen er om voorbij? Een kunstenaar gelijk als Rubens, die ziet wat dat er te zien is. Daarom is het eerste wat ze na ook op de tekenschool leren, dat is leren zien, observeren, waarnemen. Het is gelijk als bij mindfulness. Aandacht schenken aan de dingen vlak voor mijn neus. Maar je bent pas een kunstenaar als je de dingen die je ziet ook kunt omzetten in een vorm, in een kleur en in een compositie. In Rubens en taart was het leven voor de meeste mensen, dat moeten we nou zeggen, like this, en zeker in deze parochie van misère, eerder kleurloos. Werken, werken. Groen van misère. Geen rode bufstek. Grauwe kleren, kale muren. Maar waar? Opgegroeid in een taart van kleurenfoto's, kleurentelevisie en schreeuwige reclame. Heel ons huishouden zit vol kleurtjes. Speelgoed, snoepgoed, de kleerkast, de schminkdoos, het servies, de servietten. Het is te veel van het goeie. Je vraagt jezelf af. Zien waar die kleuren nog? En tussen oksjes over die servietten. Als het daarover gaat. Als een van hun kinderen trouwt. Dan heb je veel kans dat je aan brazen met je schoonfamilie. Zeker als die van een andere politieke kleur zijn. Maar wil de golle een kleurraak leven? Ziet dan eerst eens naar al wat er te zien is. Te beginnen in de natuur, in de schepping. Zeg nou zelf, toch goed dat de schepper in al zijn wijsheid vond dat er kleur moest zijn op aarde. Stel je voor dat God de Vader kleurenblind zou geweest zijn. Je moet er niet aan denken. De astronauten zouden hun weg niet meer terugvinden naar deze blauwe bol. En het leven op deze blauwe planeet zou precies één grote zwart-wit film zijn. En waarom zou je dan nog een kleurentelevisie kopen? Als de vogels geen kleur zouden nemen, zou zelfs Noach in zijn ark ze niet hebben uiteen kunnen houden. Het verschil tussen een kanarenpietje, een rood busje en een muske. Zelfs de meest rare vogels onder ons, zelfs met al hun plomen op hun kop of op hun noot, zouden niet meer kunnen paraderen. En geen ene die nog zo fier zou kunnen zijn als een pauw zonder kleuren zo grauw. Dat is nogal poëzie, hè? En als alle vogels en mensen kleurloos zouden zijn, dan zou er niemand nog een witte raaf, maar ook niet het zwart schaap kunnen zijn. Dan hadden de strangers nooit kunnen zingen van oh, met een blauwe geschelpte, ga ze mijn leven linksdorf. Oh, met een blauwe geschelpte, licht in de bovenste schoof, ga ze gaan begot, de kraak van mijn kot. Je moet er niet aan denken, een wereld zonder couleur lokaal. De goudvisjes zonder goud zouden minder opvallen. En we zouden het verschil niet meer zien tussen een aasbeer en een bruine beer. Kleurenblind of niet, of dat nou een witte of een bruine is die je tegenkomt, lopen moeten toch. En alle teddyberen, die zouden ook op een kaandere trekken. Zelfs een chameleon zou eraan zijn voor zijn moeite. Alleen een zebra, een panda en een pekelering, die zouden zich nog herkennen in de spiegel. Wat een leven. Wat een triestige wereld zonder kleur. Zelfs het gras aan de overkant zou nooit meer groener zijn. En dat fris appeltje voor een dorst zou evengoed een rotte kunnen zijn. En het aardigste van al, zonder kleur zou ons madame dat kost niet meer kunnen assorteren met haar neef schone. Je zit dan wel wat rapper terug van het winkelen, hè, meneer. En weet je, er zijn dan ook geen blanke of geen zwarte mensen meer. Geen roodoorden of geel Chinezen. Allemaal graas. En geen racisme. En geen ene wordt nog gepest met zijn roze haar. Zelfs geen prinks in Engeland. Rubus zag ook dieper. Van hier tot aan de horizon. En hoe meer in de diepte, hoe meer dat het groen van het landschap opgaat in het blauw van de lucht. Dat is kleurenperspectief. En wel, ik moet zeggen, Rubis en Doekma is geïnspireerd als ik bij de zeescouts op kamp was aan de over van het Veerselmeer. Dankzij het oog van de schilder keek ik naar al die kleurkes. En ik zei tegen die gasten, dan moet je zien, je hebt 9 kleurlanen van groen en blauw achter mekaander, boven mekaander. Te beginnen met het gras waar we in zaten, het mos, de bomen, het water vlakbij, van de over tot aan de horizon. En dan de lucht, tegen de horizon, hoger en hoger, tot vlak boven onze kop. Achterop begint te letten, mensen. Ik verzeker u, je verschiet van al wat je ziet. Kleur geven aan uw leven is eerst kleur zien in uw leven. Maar onze Rubus had ook nog een andere inspiratie, zijn opvoeding. Je weet, dat kreeg je mee van uw vader en uw moeder. Maar, wat is nou opvoeden? Dat is gelijk als een neef schilder aanmaken. Dat begint met een lege doek, een lege tableau, die je moet vullen met kleur, die je moet vormgeven. En dan moet je beginnen met een grondlaag. En wat is dat? Een laag, bleke, doffe, witte grondverf. Daarom, dat ze vroeger zeiden, doodverven. Wat eigenlijk wil zeggen, een goede fond geven. Als die niet lukt, dan pakt de rest ook geen verf. En dat is wat je in de opvoeding meekrijgt. Verschillende grondlagen om verder in het leven te kunnen. Ook Rubus heeft er zo'n paar meegekregen van thuis uit. Pak naar zijn moeder Maria Papelings. Dan moet je zeggen, het is. De mens heeft er een peren gezien. Ten eerste met haar vent Jan Rubus. die kleurde geen bitje buiten de lintjes. Een oude bok lust wel eens een groen bladje. En die beet niet in het groen appeltje van een gewoon Eva. Nee, hij beet in een appeltje van oranje. Bij Anna van Saxe. Ja, maar dat pakte geen vaarf bij jure vinkt. Willem van Oranje. Ze noemde die wel de zwager, maar dat kon hem dan toch niet bla bla laten. En vader Rubus vloog in het cachot. Na komt het. Na begint het verhaal van de echte liefde. Maar dan Papelinks, die zal wel groen gelachen hebben, toen dat ze hoorde dat er daar ergens een bastardkinneke rondliep. Maar als een echte, trouwe, een christelijke echtgenote, dacht ze, die grondlaag van onze relatie, die is toch sterk genoeg? Al is mijn man met zijn verfburstel een beetje uitgeschoven, onze fond blijft. Hij is en blijft mijn gedoodverfde echtgenoot in goeie en kwaadaven. Dus, wat zei Jezus tegen zijn apostelen? Wie zonde gij vergeeft, die zijn vergeven. Spong ze erover, een neefkoesje, zeg maar een subliem retouche. En ze deed al wat ze kost om zijn kop, of dat ze zijn kop niet zouden afkappen. Bloed, zweet en tranen heeft haar dat gekost. En dat ding, een groot stuk van haar portemonnee om hem uit de gevangenis te houden. Dat mens is zich bla betaald. Zeg nou zelf, dat is toch schoon, hè? Leefde noemen ze dat. Mekaanderen een nieuw kans geven. Fouten retoucheren. Maar haar misère was nog niet van de baan. Ik weet niet of dat Golle dat weet. Maar Rubus, dat is zo een beetje vrollen, de staar van het veld. Maar, luister eens even goed. Rubus was nog geen 3 jaar of hij verliest een zus. Een jaar later kreeg hij maar een broerke ba, maar dat manneke sterft al in hetzelfde jaar. En 2 jaar later sterft ook zijn grote broer Hendrik, toen 16 jaar. En op zijn 10e sterft ook zijn pa. En wanneer later zijn broer Philips, hier in de Kloosterstraat, op zijn 36e sterft, dan is onze Pieter Paul Rubus de enigste van heel zijn familie die nog overschiet. Dat moet toch sporen hebben nagelaten. Niet dat je het gewild hebt, maar dat je het maar vraagt, ook een soort grondlaag in uw leven. Gelukkig ging het leven verder. Hij werd verliefd. Roze wolkjes. En hij trouwt met Isabelle Brandt. Het masken houdt te gebeuren en hij krijgt 3 schatten van kinderen. 2 daarvan eer gedoopt. Alleen, het geluk blijft ook na weer niet duren. Hij ziet wel geen zwarte sneeuw, hij komt niks te kort. Maar zijn dochterke sterft als ze pas 12 is. En dan sterft ook zijn grote liefde Isabella Brandt. Om de zwarte dood wordt wel eens gezegd, de pest. Zijn hart moet nogal gebloeid hebben. Hij zelf schraaft erover. Ik heb echt een uitmuntende gezellin verloren, die je met recht en reden moet leven hebben, omdat ze geen enkele ondeugd bezat. Ze was niet grillig of zwak, maar zo goed en zo oprecht. En nog even tussen oksjes. Ook Rubus heeft nooit kleinkinderen gekend. De eerste zijn pas geboren, 1 jaar nadat hem gestorven was. Nou, een andere grondlaag in zijn leven. De opvoeding. Vele mensen, denk ik, hebben een beetje een vertekend beeld van onze Rubus. Ze denken, ja, dat is die meneer die zoveel dikke blote madammen heeft geschilderd, maar ondertussen zelf voor de 2e keer getrouwd is met een heel jong ding, zo'n poepeke dat 37 jaar jonger is. Ook hier spreken we over een bok en een bladje. En die jicht Dat zal wel van het goede leven zijn, zeker. Mijn vraag is, is daar nou alles mee gezegd? Rubus had ook een voorliefde voor filosofie, voor levenswaarsheid. Maar om dat te combineren met zijn druk leven, liet hem tijdens zijn werk in zijn atelier voorlezen uit Griekse en Romaanse literatuur. En de echte levenszin vond Rubus in zijn katholieke godsdienst. Wist de Golle dat die mens elke dag om 4 uur opstond, winter en zomer, om eerst naar de mis te gaan. Elke dag, behalve als hem geterroriseerd werd door zijn jicht, staat in zijn biografie. Elke dag de discipline. Doe dat maar eens na, hè. Voor ons katholieken is toch de mis de ontmoeting met onze lieve Heer. En wel, die dagelijkse mis was voor hem een roeiend draad in zijn leven. En de Golle, ook zo'n draad in alle leven. Niet dat je na alle dagen zo vroeg moet opstaan. Ook deze pastoor hier, zie ik je ook nog niet zo vroeg opstaan om de mis te doen. Maar ik bedoel, breng toch wel ook wat kleur en wat diepte, kleurperspectief in uw leven, 's morgens als je opstaat, door zo eens even na te denken, een ochtendgebedje te doen, te danken voor de nevendag, en natuurlijk ook om kracht te vragen, om het een en het ander te incasseren, en het zonnetje te mogen zien, te beginnen in een wartje, en ook al de andere mensen de zon mogen zien. Daarom dat Rubus niet alleen als artiest meer zag dan waar gewoon mensen, maar als gelovige zag hem ook dieper. In de kleine dingen zag hem de grootste kunstenaar van alle kunstenaars. Zo'n beetje gelijk Guido Gezelle. Ook krinkelende, winkelende waterding met dat zwarte kabotsje aan. Wat zie ik toch, gijre, uw kopje flink, als schrijvend op het water gegaan. Stop. Waar schraven, herschraven en schraven nog de heilige naam van God. Wat dat de pastoors met een preksje doen, of een serieuze preek, wat de schravers met een boekje doen, zeg maar een kloffer, dat hij Rubus met zijn schilderijen, zeg maar met een reuzendoek. In feite doen die hetzelfde. De ene met het woord, de andere met de pen en de laatste met zijn verfburstel. Angst proberen wat meer oog te krijgen voor God, voor zijn zoon Jezus en al zijn aligen. En dan gaan we zien wat die kleuren effect hebben in ons leven en wat we met die kleuren kunnen aanvangen. We zullen maar al beginnen met toe te geven dat we na ons verlof allemaal geiren horen zeggen: amai, is een schoon kleurtje gekregen? Dat zeggen ze niet als je te veel schmink op je gezicht en geplamuurd. Maar dat zeggen ze in Antwerpen: ga dat juist een schilder aan van Rubus. Maar zelfs in het Rubusjaar komt dat niet goed over. We zullen het eens hebben over rood, de kleur die het meeste opvalt. Naar welk paaszaken pakt het eerst? Naar dat met een rood papiertje zeker? En het toppunt, de rooi kers op de toert. Want zo is er maar één. En daar kunnen akla mannen alles serieus aan bras vermaken. En als de nood hoogst is, moet het opvallen waar de redding nabij is. Denk aan het Rood Kruis, de pompiers en de brandweerapparaten. Rood is ook een lust om te zingen. Blozende kokskes, rooi lippetjes, zeker bij Pipo de Klang. Je hebt ook mensen met blauw bloed, die mogen er zijn. Maar mocht er geen leuzes, als die in hun vingers naaien, ziet het zo rood, gelijk bij iedereen. Ik snel content met rood bloed alleen. Levenslust. En schilderen, weet je wat dat is? Dat is kleur bekennen. Weet je wel waar dat vandaan komt? Dat zit zo. De ridders in de middeleeuwen, die moesten weten wie dat vriend was en wie dat vijand. En om dat onderscheid te maken, kreeg ieder ridder een aangekleurke op zijn schild. Adam, schild, schilderen. Als je natuurlijk met een verkeerd kleurke op een schild rondliep, dan kreeg je al direct een goeie dag op je kop. Ook in de sport moeten we eigen kleuren verdedigen. Maar soms werken de kleuren van die andere ploeg bij de supporters gelijk als een rode lap op een steer. Wat die kleur is, doet er niet toe. Rood-wit werkt op de zenuwen van een Beerschot-supporter. En mauve-wit doet de supporters van een Antwerp precies van kleur verscheten. Het moet wel plezant blijven, hè, mannetjes. Dat je rood van colère ziet, blaad uitslaat en het groen schaad krijgt omdat de ploeg verloren heeft, dat snap ik. Maar dat je de oligen gaat uithangen en de andere bont en blaas slaat, dat is er vaar over. Geef die mannen maar een rode kaart. Een donkerrooi als het kan. En dan verschiet het toch niet dat er meer blauw op straat moet komen en de Waals blauw moeten betalen onder belastingen voor de veiligheid. Nog iets anders op mijn lever ligt in verband met topsport. Vind je wel dat normaal dat een speler die een week nog met hart en ziel speelt voor die een ploeg en een paar weken later al voor een ander ploeg met de verengde kleuren? En die dan nog een paar weken later tegen zijn vroeger ploeg moet kunnen spelen. Leg me dat eens uit. Kom aan, man, bekend kleur. Zeg nou zelf. Zet je kleuren aan het verdedigen? Of voor portemonnee. En bekend alle dagen, mensen, worden wat in kleur bedrogen. En er gaan ook zo'n goedkope kleurenprinter. Waarvan dat de inktcartouches maar elke keer evenveel kosten als heel dat machine. En dan vraag ik me eigen af, hoe komt het dat mijn kleuren inkt zo rap op is als ik begot zo weinig kleurenprints maak? Leg dat eens uit. Of zou er onder die zwarte inkt toch nog een kleurtje zitten? Dieselschandaal, een echt kleurenschandaal, ja. Een kleurenmafia. Consumenten, alle landen, verenigd allen. Laten we nou maar stoppen met die tintenkillerij en liever kijken op de positieve kant van kleur in het leven. Als je een vriendschap een neefkoesje wilt geven, als je de relatie met je wederhelft wat wilt retoucheren, dan kan een bloemetje wonderen doen. Met een bloem in de wand heb je geen woorden meer nodig. En bij een zeker vriend betekent dat gewoon, ik hoop dat je rap opfleurt. En kom je met een bloemetje voor eens een verjaardag, dan zal hij natuurlijk zeggen dat hij niet moet doen. Maar stel me eens voor dat je het niet had gedaan. Dan zou hij in die blik wel veulen, waar blijven die bloemen? Had je geen bloemen bij? Een bloemetje in huis, mensen, dat fleurt op. Een kleurtje geven aan de tafel, ook de ogen willen wat. Ook waar in deze kerk willen we wel eens een retouche. Er mag hier wel meer leven in de brouwerij aan. Waar in Sint-Andrés, dat zede zorgen voor ook een beetje kleur lokaal. Het zijn per tang de gewoon kleuren van het kerkelijk jaar. Maar bij ons gaat het niet alleen maar om een ander kleurtje van een strikje voor aan. Het gaat om een barokstaal. Want waar zeggen hier, het christelijk geloof, dat moet veulen, dat moet vieren, dat moet een feest zijn. De mis, een belevenis. En niet alleen Rubens wist dat. Zien we naar de decoratie en naar de bloemen in deze kerk. Ook onze vrijwilligers, die kennen er iets van. Het mauve-purper, ingetogen voor de vasten en de advent. Op zo'n paasbest in goudgeel. En rood voor de martelaar, gelijk Sint-Andrés. En natuurlijk vandaag, vuur in vlam met Sinkse. Het groen is voor een heel jaar. Die kleren zijn dan ook het rapst versleten. En daarom, dat we binnen 3 weken, de 3 juni, bij de opening van het barokjaar, een even chique kazafel verwachten van Dries van Noten. Dan gaat het wat zien zijn. Kom maar eens terug. om dan eens een keer te preken. En na tot slot. Ik weet het wel, juist gelijk als bij Rubis is het leven ook vooral niet altijd roze geur en maneschijn. Het is ook niet iedereen gegeven om alles de rozenbril te zien. En toch, beste mensen, geloof me vrouw, na regen komt zonneschijn. Toegegeven, voor sommige mensen is het eerder duveltjes kaarmis. Regen en zonneschijn. Leef en leed tegelijkertijd. Maar soms krijg je bij een regenboog een surprise. Een schone regenboog. Een cadeau van daarboven. Weet het nog? Die prachtige volle regenboog van een paar weken geleden boven het stad. Zo schoon, gelijk een sprookje. En in de gazet stond er, heel toevallig, een foto van die regenboog boven deze karink. Je begrijpt hoe een deugd dat dat deed. Onlangs hartje hier beneden. Je moet er ook niet van verschieten dat Rubus er af en toe er ook zo enige schilderde. Het zal ook geen toeval zijn dat een Babel begint en aandacht met alle kleuren van de regenboog. Eenmaal in het begin na de zonvloed zie Noach de regenboog die God in de wolken heeft geplutst tussen de hemel en de aarde. En zo laat God verstaan dat hem zijn eigen verzoent met de mensen, dat hem ons niet meer aan ons lot overlaat en dat hem de baant met ons allemaal wilt herstellen. En die baant tussen God en zijn mensen, die hebben we heel aard aan Jezus te danken. Door hem heeft God met ons een neef verbond, verbintenis gesloten, voor eens en altijd. En daarom zulde, zoals beschreven staat in het lesboek boek van de Babel, de Apocalyps, Jezus dikwijls op een regenboog zien zitten. Rond zijn troon was een regenboog helder als smaragd. Ga maar eens zien, in de Sint-Michielskerk op het Zuid, daar staat hij op een schitterende mozaïek. En wat weten het? In deze tijden is het geloof in God zeker niet meer zo evident, gelijk als in een taart van Rubus. Maar wij katholieken mogen ons niet laten beïnvloeden door statistieken. Wij moeten ons laten inspireren door Gods Heilige Geest. Zelfs als wij beginnen te twijfelen, zal hij ons bezielen om terug wat meer vertrouwen te hebben in de heilig verbond tussen God en alle mensen van goede wil. De Heilige Geest zal ons geven raad, wijsheid, inzicht, doorzettingsvermogen. En die Geest zal ons helpen om hoopvol en met een rozenbril naar de toekomst te kijken. Want zelfs al zijn wij maar kladschilders, die meer gelijken op de schildersezel dan op Rubus, dan nog zal God op het einde van het verhaal ons niet in een zwart gat laten vallen, waar we in verdwanen, spoorloos, gelijk is in een vergeetput, en waar niks meer te betekenen hebben. Awa ons oogstjes, definitief dicht doen, mannetjes. Dat zal ons hier ons uitnodigen voor een groot feest, een kaarmis in de hemel, met een en al kleur. Sowieso hemelsblauw, goudgeel van het geloof en groen van de hoop. En het belangrijkste, maar dat wist al, het rood van de liefde. En dan wordt dat daar een vuurwerk, waar dat het vuurwerk hier boven het scheld met nieuwjaar compleet bezal verbleken. Een Sinksefeest in de hemel met nog veel meer vuur en vlam dan bij deze Sinksefeest hier in Sint-Andries. En met op het einde een schone bloemenkei van kleurkes die gelijk als vurige tongen over onze kop neerdwarrelen. Want God zegt, ik zie alle geieren. En daar krijg je alle zelfs van die bekei al een versmoksje van. En dan zeg ik, of amen.